Goedenavond gemeente, gasten en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Van Wilde uit Dordrecht zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondiging. Volgende week zondag, 18 mei, hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan. 'S Avonds dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal. De collecten. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie ten bate van de bijdrage aan de zorginstellingen. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heren en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten en met het zingen van Psalm 81 en daarvan de eerste twee versen. Zing nu blij te moe, t machtig opperwezen, ene lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. En ook vers 2 zingt een psalm en geef trommels aan de rijen. En wat er verder volgt, Psalm 81, daarvan de versen 1 en 2. na de geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 61ste psalm. Daarvan het derde als ook het zevende vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En ook vers 7. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Psalm 61, de versen 3 en 7. Maar laat ons allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, licht uit licht en waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest en uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laat ons bidden. Ja, Heere, Heere. Ontroepen is tot u die in de hemelen zijt. Want u bent God en wij zijn mensen. En u bent een goed en een goeddoend God. En altijd weer laat u ons dat merken. En zo mogen wij ook op deze uw zondag voor de tweede maal in uw huis zijn. Heere, wat is dat een voorrecht. Dat u ons stil wil zetten onder de bediening van uw woord. Dat u ons tot bezinning wil brengen. Wanneer wij horen dat heerlijk evangelie. Dat er leven en toekomst is in en door en uit uw lieve Zoon. Want Heere, wanneer u dat niet voortdurend ons op het hart bindt, dan zullen wij luisteren naar ons eigen hart. En in ons eigen hart huist van alles en nog wat. En het kan zo gek niet zijn of wij kunnen het uitleven. Maar Heer, het zijn altijd wegen die bij u vandaan voeren. Het zijn altijd stappen bij u weg. En daarom, Heer, is het zo'n rijke zegen dat u uw gemeente zondag aan zondag, des morgens en des avonds, tezamen roept om ons te stellen onder de bediening van uw woord. Want Heere, waar wij ook kijken op deze aarde, het is een oud en bekend en treurig refrein. De voorboden van de dood omringen ons, totdat wij zelf niet meer zijn. Maar Heere, u hebt ons niet over voor de dood. En daarom roept u ons. En stelt u ons in de lichtkring van het heil, opdat wij ons verwonderen over uw goedheid. Dat wij voort mogen gaan in uw trouw. En dat wij altijd weer gewezen worden op de Heer Jezus Christus, die het al heeft volbracht. En daarom, Heere, roepen wij ook in dit avonduur. Heere, doe niet met ons naar onze zonde. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Want ach, Heere, wie zal dan bestaan? Maar getrouwe God, zie ons aan in de Zoon uw liefde. U hebt uw gemeente toch vergaderd rondom uw heilig woord. En geef dan, Heer, dat het klinken mag, hier in dit bedehuis. En daar in die stille huiskamers voor allen die met ons verbonden zijn. En voor wie de gang naar uw huis te ingewikkeld is. En zo bidden we, Heer, kom. Kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. En doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom, Heere, en open uw woord en zend uw Heilige Geest. Opdat uw woord niet alleen klinkt in die stille huiskamers en in dit oude bedehuis, maar dat uw geest uw woord ook mag opbergen in onze harten. Zodat we het met ons om mogen dragen en het ons nog mag worden tot een dagelijks voedsel. Zo ziet het alles op u. Kom, Heere, en spreek en doe ons horen wat nodig is. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, mogen we elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 15. En van dit 15e hoofdstuk lezen wij de eerste 23 versen. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 23. Voorts, broeders. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Hetwelk gij ook aangenomen hebt. In hetwelk gij ook staat. Door hetwelk gij ook zalig wordt. Indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat hij is van Cephas gezien. En daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Toch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. En zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Amen. Weet u, we mogen bij elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 30ste psalm, psalm 30. En daarvan de versen 5 en 6 en 7. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. En vers 6, maar toen ge slechts een ogenblik verbergdet, trof mij vrees en schrik. En vers 7, zou in de kuil ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof. Psalm 30, de versen 5 en 6 en 7. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 15 en dan de versen 19 en 20. Die wil ik u nogmaals lezen. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat is het thema voor deze avond. De Heere is waarlijk opgestaan. En als het nou zo zou zijn geweest dat de Heere Jezus direct uit het graf ten hemel was gevaren, dan was er geen mens die de opstanding ooit zou hebben geloofd. Want wat zeiden de discipelen toen de vrouwen kwamen met dat goede nieuws: de Heere is waarlijk opgestaan? Ze geloofden er helemaal niets van. En als de discipelen het dan niet geloven, moeten wij niet denken dat wij dat dan wel zouden doen. Nee, de kracht van de opstanding is dat de Heer Jezus verschenen is aan de zijnen. Aan Cephas. Hij heeft Christus ontmoet. Aan de twaalven. Zij hebben Christus ontmoet. En het eerste deel van dit hoofdstuk gaat er dan ook over dat Paulus aanwijst hoeveel getuigen er niet zijn voor de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is gekoppeld, dat is verbonden aan het feit dat de Heere aan de zijne is verschenen. En als zij hem zien en hem ontmoeten, dan weten ze het pas. De Heere is werkelijk opgestaan. Dus juist die combinatie van de opstanding en de verschijning maakt deze zaak voor ons mensen zo betrouwbaar. Hij heeft zich bekendgemaakt en ze kunnen die ontmoeting niet loochenen. Paulus onderstreept dat aan het begin van dit hoofdstuk. En Paulus zegt: de opstanding van de Heer Jezus wordt in ons midden breed gedragen. Er is niemand die twijfelt aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het getuigenis is daarvoor te krachtig en te overtuigend. En ook in de gemeente van Korinthe is er niemand die twijfelt aan de opstanding van onze Heer Jezus. En Paulus schrijft hier in dit 15e hoofdstuk over de opstanding. En als u een beetje thuis bent in 1 Korinthe, dan weet u dat de apostel telkens iets schrijft over een probleem dat er leeft in het midden van de gemeente. En er is natuurlijk de vraag: maar wat is nu dat probleem dan? Nou, het probleem is niet de opstanding van de Heer Jezus, maar het probleem is de opstanding in het algemeen. Die wordt afgewezen. En wat speelt er daar in die gemeente? Paulus gaat in tegen de gedachte dat er geen opstanding der doden zal zijn. Wij vinden hier dus de ontkenning van de belijdenis, van de vergeving van onze zonde, de wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. Want u weet dat die drie onderdelen van de belijdenis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De wederopstanding van het vlees, het eeuwig leven en de vergeving van al onze zonden. Dat is wat Paulus hier met nadruk onder de aandacht brengt. En geen opstanding der doden betekent noodzakelijk ook dat de Heer Jezus niet is opgestaan. Want de Heer Jezus is één van ons. We hebben het ook vanavond beleden. Hij is mens geworden. En er is eigenlijk maar één uitzondering. En dat is de zonde. Hij heeft geleden. Hebben wij beleden. En hij is gestorven. Als mens. Als één. Zoals wij zijn. En als er geen opstanding der doden is, betekent dit dat ook Christus niet is opgewekt. En het gevolg daarvan is dat alle weldaden die Christus aan de gelovigen schenkt, uiteindelijk maar holle en lege woorden zijn. Met het ontkennen van de opstanding van de doden vervalt de kracht en vervalt de troost van het evangelie. Maar nu, zegt Paulus, Christus is waarlijk opgestaan. Nu is er ook hoop en is er uitzicht voor u en voor jou en voor mij. Voor een wereld gevallen in zonde en schuld. Want de schrift is heel duidelijk over wie wij zijn voor God. Wij zijn dood in zonden en misdaden. En wanneer wij niet levend gemaakt worden, dan blijven wij dood. Dood in zonden en misdaden. Maar u weet toch dat dat niet betekent dat wij niets kunnen. Want de Heere heeft ons één ding gelaten. Wij kunnen altijd roepen tot God. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. En dat roepen, dat klinkt in de hele Bijbel door. Het bloed van Abel roept vanaf de aardbodem tot God. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En dan weten we toch allemaal het antwoord. En wanneer er nu geen opstanding der doden is, dat betekent dus direct ook wanneer Christus niet is opgewekt, waar is dan nog de vergeving van de zonde? En waar is dan het eeuwige leven? En wat heeft het roepen tot God voor zin, als hij ons alleen maar oordeelt ten dode? En wat heeft het worstelen aan de troon van Gods genade voor uitwerking, wanneer God toch niet hoort? Gemeente, hier ligt het punt dat de apostel maken wil. Ons leven hangt aan Christus. Ons leven hangt aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar zo zien ze dat in Korinthe niet. De Heer is waarlijk opgestaan, ja zeker. Halleluja. Wij verblijden ons en wij verheugen ons. Hij is waarlijk opgestaan. Maar dat zegt toch nog niets over ons. Jazeker, Hij is de Christus. Hij is de grote uitzondering. Hij is Gods Zoon. Geen wonder ook dat in zijn leven de dood niet het laatste woord heeft. God is toch een eeuwig God. En zijn Zoon leeft toch in eeuwigheid, natuurlijk. Maar dat is toch voor ons niet weggelegd. Wij zijn sterfelijke mensen. Wij staan niet op uit het graf. Ons einde is de dood. En het is dit uiteenrukken van de Christus en de gelovigen. Dit uit elkaar halen. Dat is waar Paulus furieus op reageert. Want de mensen in Korinthe, zij erkennen Pasen wel, heus wel. De Heer is waarlijk opgestaan. Daar twijfelen we echt niet aan. Maar het is geen heilsfeit meer. Het raakt hun eigen bestaan niet. Ze denken dat hun leven daar los van staat. Gemeente, dan voelt u de toepassing wel. Het is niet voor niets dat Paulus aan Timotheus schrijft: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is een hele wijze raad. En dat is voor jongelingen zoals Timotheus. En het is voor oude mensen zoals deze dominee en een aantal van u. Houd in gedachtenis. Wat zou het een zegen zijn voor ons geestelijk leven als wij daarmee zouden wakker worden. En dat als we elkaar dan zouden ontmoeten, dat hij dan zou zeggen: we weten het, hè? De Heer Jezus is werkelijk opgestaan. En dat je zo de dag in mag, met die kennis, met die heilskennis. Want u weet dat de opstanding van de Heer Jezus de motor is in het leven van Paulus en niet alleen in zijn leven. En daarom verkondigt Paulus het evangelie en daarom leidt hij veel ontberingen. En waarom dat? Nou, de Heere is waarlijk opgestaan. Waarom wordt hij voor de beesten geworpen? De Heer is waarlijk opgestaan. Waarom leidt hij een schipbreuk? De Heer is waarlijk opgestaan. Waarom wordt hij in de gevangenis geworpen? Nou, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan zegt Paulus: indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gesteld hebben, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat is de conclusie die Paulus trekt als er geen opstanding der doden is. Moet u eens indenken. Bij alles wat er gebeurt in deze samenleving, in deze wereld, aan rampspoed en ellende. En Paulus zegt: de meest ellendige, de meest beklagenswaardige mensen, die zitten in de kerk. Het zijn die mensen die wel geloven in de opstanding van de Heer Jezus, maar die niet geloven in die verbinding dat ook zij eens zullen opstaan ten leven. En wat zijn dat dan voor mensen? Nou, die rekenen alleen voor dit leven op Christus. En laten we eerlijk zijn, in dit leven kunnen wij ook op Christus rekenen, want hij is koning, hij regeert en wij kunnen altijd bij hem terecht. We kunnen altijd bij hem aankloppen en hij zal de weg wijzen. Er is niets op tegen om in dit leven de hoop op Christus te stellen. Het is toch juist het merg van het geestelijke leven dat wij in alle omstandigheden op hem aanlopen en hulp en bijstand van hem verwachten. En juist Paulus is daar toch ook zelf een voorbeeld van. Wat heeft hij niet doorstaan om het evangelie te brengen? En zo schrijft hij het ook in ons teksthoofdstuk. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En die genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade die met mij is. Gemeente, dat is dan een spiegel, hè, die de apostel ons voorhoudt. Als hij het over zichzelf heeft, heeft hij het niet over zichzelf. Dan heeft hij het niet over wat hij presteert, maar dan heeft hij het over wat God in zijn genade aan hem schenkt. En wat is dat voor ons allen toch een les en een uitnodiging? Om niet alleen ik te zeggen, maar dan door te stoten. En te zien hoe God in ons leven is. En hoe zijn genade ons leven vormt. Gemeente, er is niets op tegen om in dit leven onze hoop op Christus te stellen. Er ligt een grote zegen in het volgen van Jezus. En er ligt genade ten grondslag aan de verkondiging van het evangelie. En zo is er alle reden om dag aan dag op de Heere te vertrouwen. Hij is een toevlucht voor de zijnen. Er is niets mis om in dit leven je hoop op Christus te stellen. Maar Paulus noemt die gelovigen daar in Korinthe de ellendigste van alle mensen. En u en ik, wij begrijpen wel dat dat een heel hard oordeel is. En het springende punt zit in dat ene woordje. Dat woordje alleen. Wie alleen voor in dit leven de hoop op Christus stelt, die behoort tot de meest beklagenswaardige van alle mensen. Hoe ellendig kan het worden in je leven? Het kan voor een mens niet beroerder uitpakken dan dit. Want wat is er aan de hand? Er wordt een scheiding gemaakt. Een scheiding tussen Christus en de gelovigen. En waar dat gebeurt, valt alles weg. Voor de kinderen een voorbeeld. Misschien heb je wel eens een pak suiker voor je moeder mogen halen. En dan was je zo enthousiast dat je het zelf openmaakte. En als je dat met veel enthousiasme en liefde doet, dan kan het zomaar zijn dat die hele zak in één keer openscheurt. En dan valt al die suiker op de tafel. Of misschien nog wel verder op de grond. En dat is niet de bedoeling, want dan is dat allemaal uit elkaar geslagen. Nou, als je Christus en de gelovigen uit elkaar haalt, dan hou je voor het geestelijk leven niets over. Christus staat op uit de doden en gaat een nieuw leven binnen. Het leven door de dood heen tot in de eeuwigheid. Maar natuurlijk, zegt men in Korinthe, want het is Pasen geweest. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar wij, wat heeft dat eigenlijk met ons te maken? Is het nu ook Pasen voor ons? Heeft de opstanding van de Heer Jezus met ons van doen? Durf ik deze boodschap te betrekken op mijn eigen vergankelijke leven? Nou gemeente, dat is natuurlijk de toepassing voor vanavond. Hoe ziet u dat nu voor uzelf? Hoe ligt het nou in uw eigen hart? Want de dood wenkt ieder uur. En ook op deze zondag sterven er mensen. Dat is onze ervaring. Wij staan in een wereld waarin het laatste woord aan de dood is. En wat heeft de boodschap van de opstanding dan te betekenen? Want in het geloof dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan, zit een doorvertalen. Zit een doorwerken naar ons eigen leven. De opstanding van de Heer Jezus Christus is onlosmakelijk verbonden met de opstanding van de doden. Maar wanneer deze verbinding wordt doorgesneden, dan wordt alles anders. En wanneer de opstanding van de Heer Jezus los verkrijgbaar is, dan wordt onze betrokkenheid een heel ander verhaal. En Paulus is hier heel duidelijk. Dan is de toekomst niet aan het leven, maar aan de dood. En dan zien wij een verschuiving van de zaligheid naar de rampzaligheid. Alleen dit leven maar. Dat kan voor mensen ook een heel bevrijdende gedachte zijn. Want wanneer alles eindigt in de dood, dan is er niets meer te verwachten, maar dan is er ook niets meer te vrezen. Dan is dit leven het eigenlijke, het ware, het enige leven. Ik zal niet opstaan. Er is geen toekomst na het graf. Het gaat om dit leven. Ik hoef me geen zorgen te maken over de eeuwigheid. Dit leven is het een en al. Laat ons werken en genieten. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Horen we het niet dag aan dag in onze samenleving? Dat het troostrijk perspectief op de eeuwigheid wijkt en wijkt en wijkt. Wanneer er geen opstanding van de doden is, dan is deze wereld de wereld. Dan is dit leven het leven. Dan is dit bestaan tussen wieg en graf onze eeuwigheid. Dan hebben wij niets te verwachten en dan hebben wij niets te hopen. En dan zijn we, zegt Paulus, de ellendigste van alle mensen. En waarom zegt Paulus dit? Nou, Paulus heeft daar drie redenen voor. Hij zegt, mensen die op die manier hun hoop op Christus stellen, ze verwachten iets van hem. Ze geloven in hem. Hij is het die hun verwachtingen zal beantwoorden. Maar dan komen ze bedrogen uit. Deze Christus moet hen teleurstellen. Hij kan niet tegen de dood op. Zijn betekenis is immers beperkt tot dit leven. Zijn opstanding is geen punt van verkondiging. Er worden immers geen doden opgewekt. En dan is ook Christus niet opgewekt. En dat betekent dat hij de dood niet overwonnen heeft. Hij heeft tegen de dood geen verweer. En heel zijn werk, hoe lieflijk ook, loopt stuk op de dood. Wat de Heer Jezus ook voor deze mensen betekent, zijn werk gaat niet verder dan dit leven. En bij de grens van dit leven houdt zijn invloed op. Deze mensen stellen hun hoop op Christus, ja zeker. Maar hun hoop stuit op een grens en die grens is de dood. En daar komt hun hoop niet overheen. En daarom noemt Paulus ze de ellendigste van alle mensen. Deze Jezus kan tegen de dood niet op. Tweede reden is dat deze mensen voor hun geloof offers hebben gebracht. Moeten we niet denken dat het oppervlakkige mensen zijn, ze menen het. Godsdienst is voor hen geen fraanje aan de buitenkant, nee, ze menen het. Ze zetten zich in, ze zijn vol ijver. Maar het gaat niet verder dan de dood. En ook hun werk loopt stuk op de dood. Ze hebben het ideaal gehad in Jezus naam iets te doen en iets te bereiken. En ze komen uit bij de grens van de dood. En dan houdt het op. Inderdaad de ellendigste van alle mensen. En de derde reden waarom Paulus hierover begint, is dat dit ook direct de prediking van het evangelie raakt. Want de boodschap van redding en verlossing, van heil en toekomst, is verankerd in de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven en leeft. De gekruisigde is waarlijk opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En zo wordt u van Gods wegen toegeroepen. Zondag aan zondag aan zondag laat u met God verzoenen. En dan richt alle aandacht zich op de Heer Jezus Christus. Want hij heeft het al volbracht. En wie de Heer Jezus vindt, die vindt het leven. En wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hij is de enige weg tot behoud. En een andere is er niet. Excuses. Wie het dus buiten Jezus zoekt, vindt het niet. Een mens kan in deze wereld veel tegenkomen en veel ontdekkingen doen. Maar geen waarachtige redding. En geen zaligheid. En geen vrede met God. Want in Christus is al het heil. Maar als wij zeggen in Christus is al het heil, wat wil dat dan zeggen? Wanneer dat niet verder reikt dan het graf. Wat heeft het evangelie voor zeggingskracht? Wanneer het altijd opnieuw moet capituleren voor de dood. Dat is toch ellende. Wat is verlossing en behoud? Wanneer het niet aansluit bij de eeuwige God. Wanneer de dood verlossing en zaligheid doet ophouden. Wat is verwachting wanneer je op het einde bedrogen uitkomt? Is het dan niet beter om er nooit van Christus te hebben gehoord dan op die manier te worden bedrogen? En het bedrog ligt in dat ene woordje. Alleen voor dit leven. Gemeente, hier wordt geen ander accent gelegd. En hier worden de dingen maar niet anders onder woorden gebracht. Nee, hier wordt het evangelie aangetast. Hier wordt de kern van het evangelie verwijderd. En wat ligt er nou aan ten grondslag? Wat is er nou de basis van? Dat men op deze manier met het evangelie omgaat. Wat is er in Korinthe aan de hand? En zoals zo vaak bij het mistasten in de kerk, is ook hier het onderliggende probleem dat ze de ernst van de zonde niet hebben gepeild. Want in de Bijbel heeft de dood een heel speciale betekenis. Het is loon op de zonde. En zoals een soldaat soldij ontvangt, zo ontvangt de zondaar de dood. Wie in dienst van de zonde staat, krijgt het loon uitbetaald en het loon van de zonde is de dood. Want dood en zonde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dan kijk ik maar met name naar de jongelui. Moet altijd goed onthouden dat zonde en dood boezemvrienden zijn. En je weet, boezemvrienden, die trekken altijd op elkaar aan. Nou, maar wat gebeurt er nou in ons leven wanneer wij de dood zien naderen? Wat gebeurt er dan? Nou, dan maken we dat we wegkomen. Wij willen daar niet in de buurt komen. Wij houden ons verre. En wat gebeurt er wanneer wij die beide boezemvrienden, zonde en dood, in ons leven tegenkomen? Nou, dan zetten wij een stap achteruit. We houden afstand. Wij willen niet dat zonde en dood in ons leven komen. Maar het kan ook gebeuren dat je de zonde alleen ontmoet. En de zonde heeft altijd wel iets aanlokkelijks voor ons. En het kan zomaar zijn dat je dan denkt van nou, dat is toch wel leuk. Laat ik eens een eindje opwandelen met deze zonde. Het zal vast wel interessant zijn. Het zal vast wel mooi worden. En dan kan het maar zo zijn. Dat je wandelt in je leven met de zonde. Maar vergis je niet. Want zonde en dood zijn boezemvrienden. En vroeg of laat trekken ze altijd op elkaar aan. En wie nu de betekenis van de Heer Jezus tot dit leven beperkt, laat duidelijk weten dat hij Christus niet nodig heeft voor de dood en voor de schuld. En Paulus is heel consequent. Wie de opstanding van de doden niet gelooft, die gelooft niet in de opstanding van de Heer Jezus. Want Jezus is één van ons. En als Christus niet is opgewekt, is onze prediking leeg. En ijdel uw geloof, dan bent u nog in uw zonde, dan is de zaligheid niet ons deel. Maar nu, het is alsof de apostel het uitroept. Christus is opgewekt, maar nu. En zo brengt Paulus die eerste versen in herinnering. In werkelijkheid is de Heer Jezus opgewekt uit de doden. Wij weten het zeker, want hij is aan de zijnen verschenen. Het is werkelijk waar. En het is alsof hij met die woorden in één keer heel die dwaalleer van de tafel veegt. En hij laat nu zien voor wat het is. En hij gaat vertellen hoe de dingen er werkelijk bij staan. In dit maar nu klinkt de kracht en de genade van God. En het is ons een wonder. Het is het nochtans God dat wij zo goed kennen uit zondag 23. Hebben jullie dat moeten leren? Nog niet misschien, hè? Hoe ben je rechtvaardig voor God? Dat is de belangrijkste vraag van de catechismus. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Het antwoord: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dan vervolgt er nog heel wat uit die zondag, dat wij het van onze kant verzondigen en vergooien, en dan staat daar opeens nochtans God. En toch, bij al onze zonden, bij al onze gerechtigheden, bij al onze verkeerdheden, en toch. Want God rekent de verdiensten van Christus als mijn eigen verdiensten, alleen uit genade. En zo klinkt hier dat nochtans God in die woorden: maar nu. Wat voor ons mensen onmogelijk is, de dood te overwinnen, dat heeft God gedaan. Waar wij mensen vastlopen en onszelf niet kunnen helpen, daar heeft God des geestes overig. Waar wij op grenzen stuiten, daar is voor de Heere geen belemmering. De dood is ons de baas, altijd weer. Maar God is de dood de baas, altijd weer. Maar nu, en met deze woorden staan wij in het centrum van het evangelie. Christus is opgewekt, hij is dood geweest en hij leeft tot in alle eeuwigheden. Hier ligt de kracht van het evangelie. Hij heeft het oordeel over de zonde gedragen. Hij is in het gericht geweest. Hij heeft de nood van de mensen aangepakt. Hij is in de schuld van de mens ingekomen. Hij heeft zich over onder het gericht gebogen. Hij draagt de schuld van de zijnen. En zo verkondigt het evangelie ons twee dingen, gemeente. De Heer Jezus, zie op hem. Uit de dood is hij opgewekt. Dat betekent de schuld is voldaan en de zonde is verzoend. Nu vangt het nieuwe leven aan. En zo zeker als die steen van het graf is afgewenteld, zo zeker is de schuld weggedaan voor een ieder die gelooft. De zekerheid van de vergeving van al onze zonden ligt in de opgestane Heer. En het tweede wat het evangelie ons op het hart bindt: dat Christus de eersteling is van hen die ontslapen zijn. Christus' opstanding is maar niet een geval op zichzelf, een geval apart, nee. De eersteling is de eerste in een rij die volgt. En zo zeker als Christus is opgewekt, zo zeker zullen allen die in hem geloven ook opgewekt worden. Want de opstanding van Christus is het zekere onderpand van onze eigen zalige opstanding. Hij is de eersteling. En dat is een uitdrukking en die komt uit het Oude Testament en het duidt op de eerste gave uit de oogst. En die wordt dan bij God gebracht. En de grondgedachte is dat die eersteling, die eerste gaven, eigenlijk symbool staan voor heel de oogst. En dat trekt Paulus hierdoor. Door het geloof is er de eenheid met Christus. Het geloof heeft een leven in en uit en door Christus. En zo wordt er een leven in afhankelijkheid geboren. Een leven dat in geloof en vertrouwen ziet op de genade van God. Een geloofsleven waardoor dag aan dag aan dag het gebed klinkt: maak uw weldaden wonderbaar. Een leven met een uitzicht over dood en graf heen. Een leven waarin de troost voorhanden is. Want dat is altijd het geval in het geestelijk leven. Dat de hoop die ons uit het woord wordt aangereikt, zich in ons leven vertaalt tot troost. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen van de 17e psalm, daarvan het 4e en ook het 8e vers. Ik noem het psalm 17, vers 4 en vers 8. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere, wat is dat toch een bijzonder gebed wat wij bij elkaar mochten zingen met de woorden van die aloude psalm: maak uw weldaden wonderbaar. Ja, Heere, wat is het dan toch een voorrecht dat wij uw hand in ons eigen leven mogen opmerken. en mogen beseffen dat u van ons af weet. En Heere, dat hebben wij in alle omstandigheden nodig. En zo denken wij in deze dagen toch heel in het bijzonder aan hen die examen moeten doen. Heer, het kan heel vlotjes verlopen, vol zelfvertrouwen. Maar het kan ook een zorg zijn of de dingen allemaal wel terechtkomen. En dat geldt natuurlijk niet voor die examenkandidaten alleen, maar ook in het bijzonder voor die vaders en die moeders die bij hen zijn. Die het allemaal maar moeten afwachten en moeten overgeven. Maar Heere, zo mogen wij toch vertrouwen houden en vertrouwen leren. Dat hoe de weg ook gaan zal, u erbij bent. En Heere, dat kan ons altijd sterken en versterken. Dat kan ons altijd troosten en voorthelpen. Dat u er bent. En Heere, zo bidden wij, wil dan zo ook met ons zijn en met ons gaan, nu we van hier gaan. U kent, Heere, ons leven. Wij bidden u, geef ons nog een gezegende zondagavond. Heere, wees ook bij ons in de week die voor ons ligt. Wij weten niet wat er zal gebeuren, maar geef dat wij in alle dingen op u mogen aanlopen en het van u mogen verwachten. Ja, Heere, zo bidden wij voor de wereld en haar noden. Zie op uw mens, Heere, want er gebeuren op deze aarde de meest vreselijke dingen. En wij horen dat op kleine schaal. Binnenshuis en buitenshuis, geweld, moord. We horen het ook op grote schaal, Heere. Hoe dat mensen elkaar naar het leven staan en de ene mens het een goed idee vindt om de ander van deze aardbodem af te helpen. Want Heer, het is altijd dat oude liedje. Een mensenhart is boos. Boos op een rijkwijde en een diepte die ons altijd weer doet verschrikken. En daarom bidden we, Heere, zie op uw mens, ontferm u over uw mens, bewaar en spaar. Heere, zo bidden wij ook voor ons land en volk, voor onze koning en zijn huis. We bidden u ook, Heere, dat op de vergadertafels van de politiek uw woord nog klinken mag en men nog mag weten dat er een God is in Israël die leeft en regeert. Zo bidden we in het bijzonder ook, Heere, voor uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Heere, we leven in een tijd waarin de haat tegen uw volk weer oplaait. En dat mensen het een goed idee vinden om uw volk te achtervolgen, te knechten en te vernietigen. En Heere, dat is ook onder ons het geval. En zo bidden wij, Heere, zie om naar uw oogappel. Bewaar, spaar en bescherm uw volk over het hele rond der aarde en in het bijzonder in het beloofde land. Uw volk is altijd bedreigd, Heere. En in deze tijd is uw volk ook nog verdeeld over alle geweld en over het lot van de gijzelaars. Het is toch wonderlijk, Heere, dat zo'n vernietigende aanval op uw volk, zoals op 7 oktober, zoveel haat in de wereld doet oplaaien. En zo bidden wij, Heere, geef vrede aan Jeruzalem en geef vrede aan de volken rondom. Heere, zo bidden wij ook voor uw kerk wereldwijd, geef dat overal het evangelie klinken mag onder bevel van geloof en bekering. Geef dat mensen uit hun duisternis mogen worden getrokken tot uw wonderbaar licht. En geef dat dichtbij en ver weg mensen tot het besef mogen komen dat het leven in Christus is verankerd. Heren, wij bidden u voor uw kerk In het bijzonder voor hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Van al die miljoenen vluchtelingen op aarde zijn er ook vele broeders en zusters. Wees hen nabij, Heere. Ondersteun hen. Draag hen van onder eeuwige armen. Heere, wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Wees met onze ambtsbroeder. Heere, zegen hem, stel hem tot een zegen. Geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst der verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Heere, zo bidden we ook voor de kerkraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal, om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. En wij bidden in het bijzonder voor de kinderen. Dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen snappen. Dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Zo bidden we ook, Heer, voor ieder die een taak heeft. Denk aan de koster en de organist. En u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. En geef aan alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Heer, wij bidden u in het bijzonder ook voor de jongelui. Heer, we leven in een wereld die in één ding heel goed is. Dat is de aandacht trekken en de aandacht vasthouden. Maar voor u ze maar vroeg, Heer, op het hart binden, dat er geen beter leven op deze aarde te vinden is dan het leven met u. Heer, wij bidden u voor een ieder die gebukt en gebogen gaat. U kent de zieken, de chronisch zieken, de psychisch zieken, de gehandicapten. U kent ze, Heere, de eenzame en de rouwdragende. U kent ze, Heere, in de nood van hun leven. En zo dragen wij hen alle op aan de troon van uw genade. En wij bidden u, Heere, ontferm u. Heere, ontferm u. Over ons. Zo bidden wij dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 73 en daarvan de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. En ook vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 12 en vers 13. gaat er nu heen in vrede. Verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.